gezicht van de vier dieren. In de eerste plaats tot waarschuwing en in de tweede plaats tot troost. Als Daniël door de Here wordt opgewekt en vervuld wordt met de Heilige Geest en hij met geestelijke ogen mag gaan zien, dan wordt hij gebracht aan de oever van een zee. En die zee die wordt door de winden geweldig aangeblazen, zodat er huizenhoge golven komen. De kalme zee verandert in een ziedende watermassa. Daniël, hij ziet de winden des hemels breken los. Van alle kanten steekt een storm op en jagen de winden de golven omhoog. Er is nergens meer een nieuw plekje te bekennen. In blinde razernij tuimelen de golven over elkaar. Het is ontzettend angstaanjagend. En zeelui die kennen er iets van. Te midden van dat tumult te moeten verkeren. Maar dat is toch niet het meest angstaanjagende wat Daniël ziet, die onstuimige stormende zee. Maar hij ziet wat veel aangrijpender is. Uit die kolkende watermassa daar komen dieren omhoog. Uit het midden van die zee ziet hij opkomen een dier wat hem doet denken aan een leeuw. Maar het heeft vleugels als van een arend. Het heeft iets koninklijks in zich. De leeuw immers de koning der dieren, de arend de koning van het luchtruim. Maar er gebeurt iets met dat dier. Zijn vleugelen, zijn veren worden uitgeplukt. Hij kan op den duur niet meer vliegen. En hij komt met zijn poten op de grond. En hij moet nu gewoon lopen en krijgt het hart van een mens. Daarna ziet Daniël een tweede dier uit die kolkende zee opkomen. En dat dier doet hem denken aan een beer. Het is een zeer vraatzuchtig beest, een beest dat alles verslindt. Terwijl hij nog de ribben van een veroverd dier, een gevangen dier in zijn bek heeft, richt hij zich al op een andere prooi. En hij wordt ook aangevuurd. Er is een stem die tegen hem zegt, sta op. Eet veel vlees. En na dat beest komt een derde beest. Dat doet Daniël denken aan een luipaard, een panter. Merkelijk snel. Maar de snelheid wordt nog aangevuurd door vier vleugelen en vier hoofden. Het luipaard een van de snelste dieren. Die snelheid wordt door die vleugelen nog eens onderstreept. En aan dat dier wordt macht en heerschappij gegeven. En dan is het even stil. Het is alsof de Heer in een ogenblik rust neemt in het laten zien aan Daniël van deze vier dieren. Het is alsof de Heer in een voorbereidt op een climax die gaat komen. Want wat hij tenslotte ziet, dat tapt al zijn voorstellingsvermogen. Er komt een dier uit de zee waar hij geen naam voor heeft. Geen leeuw, geen beer, geen luipaard. Maar het verdringt in zijn verschrikkelijkheid al de voorgaande dieren die hij gezien heeft. Zo verschrikkelijk is dit dier. Het is veel aangrijpender dan de leeuw, het luipaard. Nee, hij ziet, dit beest is verschrikkelijker dan de leeuw. Het is gruwelijker dan het luipaard. Het is sterker dan de beer. Het beest heeft ijzeren tanden, waardoor hij nooit te verzadigen is. Telkens weer zal hij zoeken zijn honger te stillen en alles vermorzelen wat hij grijpen kan. En wat misschien nog aan zijn bek kan ontkomen, dat wordt vertreden door zijn koperen poten, zodat er niets overblijft. En dan kijkt hij nog wat nauwkeuriger naar dat beest waar hij geen naam voor heeft. Dat verschrikkelijke monster uit de zee. Dan ziet hij dat het beest 10 hoornen heeft. Maar terwijl hij naar die hoornen kijkt, ziet hij iets bijzonders. Want te midden van die 10 hoornen komt een 11e hoorn op. En die drukt andere 3 hoornen opzij. En terwijl die hoorn verschijnt, krijgt hij ogen, menselijke ogen. En een mond die gaat spreken grote dingen. Dus pauzeer hier een ogenblik. En we gaan ons afvragen. Heren, wat betekent dit? En dat is dan ook het eerste wat Daniël doet. Hij gaat niet zelf redeneren en overleggen, wat zou dit toch allemaal kunnen betekenen? Nee, hij wendt zich in zijn verlegenheid om de uitleg van dat gebeuren, om het aan de Heere te vragen. Hij gaat naar een van de mensen die daar staan, een van die uitleggers, een van de engelen des Heeren. Ik naderde tot degene die daar stonden en ik vroeg van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en hij gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Meende, dat is ook een les wat Daniël hier doet. Dat wij met al de vragen in het leven, met al de raadsels van het leven, niet bij onszelf te raden gaan of bij mensen te raden gaan, maar toch allereerst bij hem, die de ware uitleg geeft, die grote Heilige Geest, om hem te smeken, leid mij. Dat hebben we ook gevraagd aan de Heer, ook voor vanavond, ook voor deze woorden uit Daniël 7. En wie zo tot de Heer gaat en bedelt om zijn licht en om zijn leiding, zal die ook ontvangen. Daniël krijgt zo. We proberen daar iets van te zeggen. Die zee die Daniël ziet en waar hij toe gebracht wordt, dat is in de Bijbel vaak het beeld van de volkerenwereld. Zoals de zee onrustig en onstuimig is, zo is ook het leven van de volkeren hier op aarde. Maar in het bijzonder, als het over de zee gaat, als de volkerenwereld, dan zit daar in dat begrip zee iets van de goden vijandige wereld. De zee drukt uit iets van het anti-goddelijke. Daarom lezen wij ook in Openbaring dat de zee niet meer zijn zal in dat nieuwe Jeruzalem, in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. De volkerenwereld, onstuimig, in haar verzet tegen God. Maar ze worden beheerst en dat is de troost die er al direct is. Door de winden des hemels. Alles staat onder de leiding en de voorzienigheid Gods. En uit die volkerenwereld komen dan die beesten op. En het is al duidelijk als u dat meegelezen hebt, dat met die beesten wereldrijken bedoeld worden die elkaar opvolgen. Dat wordt ons duidelijk gemaakt door dat woordje daarna. Naar het ene beest, naar het ene rijk, naar de ene koning, komt de andere koning. En van die eerste 3 rijken, die worden getypeerd door een beest, zien wij het karakter van die koninkrijken. Het zijn, om het zo te zeggen, beestachtige koninkrijken. En geliefden, dat is een kenmerk van de mens. Van de mens die hunkert naar macht, eer en roem. En om dat te verkrijgen, vertoont hij zich zo vaak als een beest. Een mens zonder God die zijn lusten uitleeft, wordt beestachtig. En het is een van de dingen, in het leven van Gods kinderen, dat ze daarachter komen. Met de dichter van Psalm 73 zeggen ze het. Maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Dat leert ontdekking. Maar deze mensen leven het ten volle uit, deze koningen met hun wereld te rijken. En wanneer wij hier een ogenblik over nadenken, dan zien wij, en u hebt dat in het verleden in deze Bijbellezing mogen horen, een parallel met de droom van Nebukadnezar. Ook daar zien wij die enorme opvolging van die wereldrijken. En dat eerste wereldrijk is ongetwijfeld het rijk van Nebukadnezar en van Belsasar. Dat zich gedraagt als een leeuw en een adelaar, beelden van God in de Bijbel, van zijn koninklijke heerlijkheid. Zij meten zich aan en zij wanen zich als God. Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Zij wanen zich als God te zijn. Maar wat gebeurt er? De veren worden uitgeplukt. Zweven boven de mensen. Meenen als God te zijn. Stopt ineen. Valt op de aarde. En hem wordt een hart gegeven. En onze kanttekenaren zeggen dan zo treffend. Een mensenhart dat moedeloos is en verzwakt. Dat vreest voor zijn ondergang. Het Tweede Rijk, dat getekend wordt in die vraatzuchtige beer, is het Rijk van de Meden en de Perzen. Een rijk dat met grote snelheid haar vele vijanden heeft overwonnen. Dat in korte tijd een wereldmacht werd. Die nauwelijks de ene vijand overwonnen had. Of zich al richtte op de volgende vijand. Om door zijn vredemaal die te verslinden. Maar nog sneller dan het rijk van de Meden en de Perzen is het rijk van de Grieken. Dat onder Alexander de Grote een gigantische omvang kreeg, tot zelfs India toe. En de vier hoofden waarvan gesproken wordt, kan duiden op de vier opvolgers in dat rijk van Alexander de Grote. En u ziet het wel, het lijkt op die droom van dat beeld. En dan die korte pauze, nadat hij dat gezien heeft, die drie wereldrijken die elkaar opvolgen. Dan komt dat vierde rijk. En dat heeft al de aandacht van Daniël. Dat beest wat in niets te vergelijken is met die voorgaande. Het is Daniëls aandacht en hij vraagt het ook aan de uitlegger. Wat wil toch dat vierde rijk zeggen? Dat houdt mij zo bijzonder bezig. Omdat het zo'n verschrikkelijk rijk is. En hij vraagt dat dan ook. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. Het welk zo onderscheiden was, zo anders was dan al die anderen. Het was zo zeer gruwelijk. De tanden waren van ijzer en de klauwen van koper. Het had alles en het verbrijzelde alles. En het vertrad alles. Het verschrikkelijke dier. Driemaal komt dat dier ter sprake. Moet het thuis nog maar eens rustig doorlezen vanavond. Met deze uitleg zo in uw gedachten. En dan zult u zien in het 7e vers wordt er over dit dier gesproken. In het 19e vers nog een keer. En in het 23e vers nog een keer. En dat laat zien dat het nog ten diepste in deze profetie gaat. In dit visioen over dat vierde dier. Dat neemt zo'n gewichtige plaats in dit visioen. Dat dier dat zo opvalt door die 10 hoornen. Waar dat wonderlijke mee gebeurt, dat die ene hoorn, die elfde, die andere hoornen wegdrukt. En dat hij menselijke trekken aanneemt. Hij gaat spreken en hij heeft ogen om te zien. En van dat dier wordt dan ook concreet een aantal dingen gezegd die Daniël zeer verschrikken. Dat vierde dier, dat houdt hem zo ontzaglijk bezig. Daar sluit u ook mij af. Het verschrikte mij zeer wat ik zag. Want wat gaat dat vierde dier dan doen? Wel, dat vierde dier, daar leest hij van en dat ziet hij, dat het de heiligen zal bestrijden. Dat hij oorlog zal verklaren aan de kerk des Heren. Die strijd die begonnen is in het paradijs, die ziet Daniël toenemen met de komst van dat vierde dier. Want, en dat grijpt hem zo aan, hij ziet dat die heiligen het verliezen van dat beest. Ze worden verstoord, zo lezen we in het 25e vers. Ze worden overwonnen. Ze kunnen niet op tegen dat dier. Ze komen onder te liggen in die helse strijd tegen dat dier. Het tweede wat er van dat dier verder gezegd wordt, is dat hij godslasterlijke taal spreekt. Hij hoont de levende God. Met een grote en machtige stem wordt de koning der koningen door dat beest gelasterd en gevloekt en gehoond. Hij is ziedend tegen de kinderen Gods, maar ook tegen God zelf. En hij heeft een ambitie, en dat is het derde, een verlangen om de tijden te veranderen en de wetten te wijzigen. Alles moet onderworpen worden aan zijn macht en zijn heerschappij. En ik verschrikte zeer bij het zien van dit ontzagwekkend gruwelijke beest. Aan welke rijk moeten wij dan denken als het gaat over dat vierde rijk? Wel, allereerst gaan onze gedachten natuurlijk uit naar het Romeinse Rijk. Maar toch is die verklaring niet afdoende, want dat Romeinse Rijk is ten onder gegaan. En daarom zien wij ook dat dit beest 10 hoornen heeft, 10 koninkrijken als opvolgers van dat Romeinse Rijk. Want dat vierde Rijk, dat overspant de tijd van het Romeinse Rijk tot de wederkomst. Want daar wijzen die woorden op. Totdat. Telkens wordt daarna verwijzen dat dat rijk er zal zijn van dat vierde beest. Totdat hij wederkomt. Totdat Christus komt op de wolken om te oordelen. En daarom, als wij in het bijzonder letten op dat Romeinse Rijk waaruit die 10 rijken voortgekomen zijn, dan wordt onze aandacht natuurlijk in het bijzonder gevraagd voor die 11e hoorn. Met die menselijke ogen en met die mond die gaat spreken. Die dingen doet die we gelezen hebben. Even nog weer terug. Dat krijg voeren tegen Gods kerk en een overwinnen. Die godslasterlijke taal spreken tegen God. En de wetten en de tijden veranderen. Alles onder zijn heerschappij brengen. Wie is het waarover de Heere spreekt in die 11e hoorn, in die laatste koning? Wel, daar zijn onze uitleggers van overtuigd. Hierin zien wij, getekend, de antichrist. Waar ook Paulus over zal spreken in 2 Thessalonicenzen 2. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of wat als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Daarin zien wij, helder omschreven, die 11e hoorn, die antichrist, die zich tegen Christus en zijn rijk opstelt. Die goddelijke eer voor zichzelf opeist. En die alles wil regeren. Naar zijn wetten. En naar zijn gewoonten. De antichrist. De eerste christenen. Ze dachten aan koning Nero. In hem zagen ze iets oplichten van de antichrist. Als we denken aan Luther en Calvijn, de Statenvertalers, en ook later vader Brakel, dan zien zij in de antichrist de paus. Hij is het die ook aanspraak maakt op die goddelijke eer. Als hij onfeilbaar spreekt. En toch, hoewel wij dat ook kunnen begrijpen, toch menen wij dat het gevaarlijk is om aan de antichrist nu reeds een persoon te binden. Als de kerk in de Tweede Wereldoorlog wel eens dacht aan Hitler, de grote antichrist, moeten wij daarvoor waken. Dan geloven wij dat hij nog komen moet. En wie het zal zijn, tekenen en zijn daden zullen het openbaren, als de Heer het ons geeft dat we dat nog beleven moeten. Maar wanneer hij komt, en dat is waar de Heere voor waarschuwen wil, Kerk weet dat als hij komt, dat hij in bijzonder u zal benauwen. En zo benauwen en van alle kanten omringen, dat u denkt, er is geen uitkomst meer. Hij heeft gewonnen. In die laatste dagen van de antichrist, als er een grote afval zal komen in de kerk, en die kleine kudde over zal blijven, die het op moet nemen tegen dat geweldige beest, die elfde hoorn, die Gods lastelijke taal spreekt en de kerk overwint. Hoe dan zal de kerk door donkere dagen heen gaan, door zulke diepte die ze nog nooit heeft ervaren. Ik las bij een verklaarder, een omschrijving, die ik u toch wil doorgeven. Ik kan het niet zelf beter onder woorden brengen als deze verklaarder schrijft op deze tijd. De tijd van die antichrist, van dat beest met die elfde hoorn. Dan zegt hij, de nachtfeesten van de keizer Nero, waarbij de in brandbare stoffen gewikkelde christenen als fakkels dienst deden. De brandstapels die de Roomse Inquisitie in later eeuwen oprichten, waarop de ware belijders der waarheid ter dood werden gebracht, zullen in roze gloed verbleken bij het martelaarschap dat dan te wachten staat. Er zal een nieuw martelarenboek moeten geschreven worden, dat boven de vorige in gruwzaamheid uitgaat. De gemeente zal worden gemeente onder het kruis. En dat is wat de Heere hier aan Daniël en aan zijn kerk laat zien. De ontzaglijke dingen die gebeuren zullen voor zijn wederkomst. De woorden waarover Christus spreekt. Want als dan zal een grote verdrukking wezen, hoedanige niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Als die dag het vierde beest op. Koninkrijken weggedrukt wordt en die ene hoorn de macht grijpt ten koste van die andere hoornen en zich verheft om als God te zijn in Gods tempel zitten, aanspraak maakt op goddelijke macht, de kerk verdringt, de kerk bestrijdt en alles aan zijn heerschappij onderwerpt. Hoe lang meer, hoe lang zal dat duren? Ook daar geeft de Heer een antwoord op. En het zullen zijn, in zijn hand overgegeven worden, een tijd en tijden en een gedeelte eens tijds. Wie de kanttekeningen leest, weet dat er een viertal verklaringen gegeven kunnen worden voor deze uitleg. Ik ga nu niet langslopen, de tijd gaat voort, we moeten ons haasten. Laten wij dit mogen zeggen. Het zijn dezelfde woorden die ook straks terugkomen in Openbaring. Een tijd. Een tijd van vervolging. Die in meervoud in tijden in verdrukking zal toenemen. Verheftigd zal worden. Maar een halve tijd. Dat duidt erop dat de Heere onverwachts en radicaal aan die tijd een eind zal brengen. Hij zal ingrijpen met een machtig ingrijpen Gods. Hij zal het waar maken. Wat de dichter zingt, Heere, geef gij uw tortelduif aan het wild gediert niet over. En dan zal het waar worden wat in Jezus gezegd wordt. En die de Heere die dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorenen wil die hij heeft uitverkoren, heeft hij de dagen verkort, een halve tijd. Hij zal ingrijpen op het alleronverwacht, zal hij komen. Om zijn kerk die verdrukt wordt, die ten onder ligt, die geen kracht heeft, tegen die grote menigte, tegen die antichrist. Hij zal ervoor zorg dragen, dat de zielen van zijn tortelduif niet aan die antichrist wordt overgegeven. Als die kerk smeekt, laat grote God om een gehaat erover uw kwijnend volk niet eeuwig in verdriet, zal hij komen. En dat is het wat tot troost in dit visioen naar voren komt, geliefden. Ondanks die ontzagwekkende dingen die te gebeuren staan, mag Daniël van de zee opzien, tot in de hemel, geliefde. En dat is de troost voor de kerk, want hij zegt, dit zag ik, totdat de tronen gezet werden en de oude vandaag zich zetten, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was als vuur sponkend, deszelfs raderen een brandend vuur. Totdat, o hij mag het zien, de Heere zal komen, het gericht zal komen. Hij ziet de Heere, die omschrijft al die oude vandaag. O een eerbiedige beschrijving van de Heere, wiens kleed was wit als de sneeuw, de heiligheid Gods, diep onder de indruk. Van dit ontzagwekkende gezicht van de Heer op zijn troon. Een heilig vuur, vonken spatten eraf. Wat gaat er gebeuren, gemeente? De boeken, ze worden geopend. En het oordeel wordt voltrokken. En de beesten, ze worden gestraft. Gij zult hen, daar geen vurige glans verschijnt, als rook en dam die ras verdwijnt, verdrijven en doen doden. Het goddeloze volk wordt haast tot as, het zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor het gloeiende kolen. Dat gericht zal plaatsvinden, ontzagwekkend gericht. Als daar de Heere gaat oordelen, dan velt hij dat rechtvaardige oordeel. En al de machten die zich tegen hem hebben verheven, ze worden onder zijn ijzeren voeten verbrijzeld. Machtig gezicht mag Daniel tot troost zien. En de boeken werden geopend. Hij gaat oordelen. En wat zal er geschieden? Die verdrukte kerk. Die mag ontvangen. Zo lezen wij in het 14e vers. En hem werd gegeven, de heiligen der hoge plaatsen, het koninkrijk ontvangen. En zij zullen dat rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid. Zij zullen mogen overwinnen en ingaan in dat koninkrijk der hemelen. En erven, zegt Luther, koninkrijk. Geliefden, en was nou het geheim? Wat nou het geheim van die overwinning van de beesten. En dat de kerk des Heren, de heiligen in de hoge plaatsen, dat hemelrijk mogen beërven. Kom nog even, kom gemeente. Dat we nog even onze blik in de hemel mogen richten. Dat er nog een ogenblik hemelvaart worden. Want wat ziet Daniel? En hem. Wie ziet hij? Wel, daar komt er één. Het is de Zoon des Mensen. Het is Christus. Lees maar mee. In het 14e vers. Daar ziet Daniel. God de Vader op de troon. En wat ziet hij? Daar komt Christus. In zijn verheerlijk lichaam. Naar de hemelvaart. Opgenomen. En wat zien wij? Hij komt bij de Vader. En wat doet de Vader? En hem werd gegeven, heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem al de volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. O heerlijke vervulling van de moederbelofte, en hij zal dat beest, die beesten uit de zee, de kop vermorzelen. Dat is gebeurd op Golgotha, toen hij uitriep, het is volbracht. En dat werk zal hij voortzetten, aan de rechterhand van zijn Vader. Hem is gegeven al de macht, in de hemel en de aarde. En dan kunnen de volken zeeën woeden, dan kunnen de beesten opkomen uit de zee. Dan kunnen de beesten Gods kerk onderdrukken. Maar hij heeft overwonnen. Want hij heeft uit de hand van zijn Vader de boekrol ontvangen, verzegeld met 7 zegelen. Maar hij zal ze openen. Hem is gegeven de macht om de 7 zegelen te openen. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hem is gegeven al de macht. O kerk des Heren, Als wij aanstaande zijn van die verdrukkingen. En als u leeft te midden van de verdrukkingen. Zie dan op hem. Die zoon des mensen die dan nadert. Voor zijn vader. Die grote koning der koningen. Waarvan ook Johannes mag zien gezeten. Op dat witte paard rijdende ter overwinning. Daniel mag het zien. En de kerk des Heren mag het zien. En laat het voor u een ogenblik aan hemelvaart zijn. Tot troost. Hij is daar in de hemel. Zittende aan de rechterhand van mijn vader. Om daar zijn kerk te bewaren. Zijn kerk te beschermen. Tegen de antichrist. Tegen de duivel en zijn machten. Tegen de wereld. En tegen hun eigen verdorven vlees. Hij bewaart zijn kerk. En hij zal ze thuis brengen. De heiligen van de hoge plaatsen, de heiligen die behoren aan hem, de allerhoogste, de almachtigen, zij zullen thuis komen. En met hem zullen ze oordelen, zo mag Daniel zien, al de vijanden. En samen met hem zullen ze eeuwig mogen zijn in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Daar zullen ze eeuwig mogen zingen, gij o Lam Gods. Zij waardig ontvangen de lof, de eer en de aanbidding en de dankzegging en het koninkrijk. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. En gij hebt ons gemaakt tot koningen. O dat kleed der overwinning mogen zij dragen. En de kroon aan zijn voeten neerleggen. Dat alles mag Daniel zien. Liefde gemeente, heb je het ook? Tweeërlei reactie in het leven van Daniel. Ik werd zeer verschrikt. Lieve gemeente, Christus is ook zo verschrikt dat hij tranen laat vloeien de heuvelen van Jeruzalem. Als hij ziet de onbekeerde. Als hij ziet hoe hij verworpen zal worden. Daniel verschrikt. Christus bewogen. Waarom? Om mensen die zich verzetten tegen God. Mensen die de genade afwijzen. Mensen die niet willen laten zaligen. Wat zal hun einde zijn? En het verschrikte mij zeer. Wel geliefden als dan de boeken geopend worden. De hemelse rechter gaat recht spreken. En u wordt verwezen naar die ontzaglijke plaats. Die de duivel en al zijn trawanten bereid is. En het verschrikte mij zeer. Bent u ook geschrokken. Toen de Heere u. Ophief in de hemel. En u bepaalde bij die oude vandaag. Wiens haar was wit als de sneeuw. Wiens troon omringd werd door vurige vlammen. Kunt u voor hem verschijnen? Of zal uw lot zijn met de vier dieren? Voor eeuwig in die poel van afgrijzen. En het verschrikte mij zeer. Heeft dat eindgericht van God je vanavond verschrikt, wakker gemaakt. Ik ben op weg naar die rechterstoel. Dan zal ook mijn boek geopend worden. Alles wat in dat boek geschreven staat, dat zal hij voorlezen. En dan op duizend vragen geen antwoord. Dan weggezonden te worden. Te horen gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Dat ontzaglijke bevel aan de engelen. Grijpt hem. Meent als je dan zo gegrepen wordt. Misschien nog een schreeuw. Zoals die vijf dwaze maagden. Doe mij open. Heere nog genade. Maar velen zullen zoeken in te gaan en niet te kunnen. Wanneer? Als de deur gesloten. Dat je aan mag grijpen vanavond, verschrikte mij zeer. Het oordeel Gods. Opdat je nu, heden, je rechter om van aarde smeken zou. Nu is de deur nog open. Nog is er plaats. Roep dan hem, heden aan. Gena, o God. Gena. Hoor hoe een boeteling pleit. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart, zegt Daniël, kerk des Heren, volk van God, leg het in je hart weg. Met een Maria overdenkt wat te komen staat, opdat u niet verschrikt zult worden als deze dingen zullen geschieden. En wie weet hoe spoedig dat ze zullen verschieden. Bewaar het in uw hart. Weet, kerk des Heren, kerkeraad, dienaren des Heren. De Heer Jezus heeft het ons voorspeld. Daniël mocht het zien. Er zal een tijd komen waarin de antichrist zich opmaakt. En wie merkt het niet? Die antichristelijke gedachten in de hoofden van onze regering. Het is nog maar kinderspel bij wat die grote antichrist straks zal doen. Bereid u op die onderdrukking voor. Hoe kunnen wij staande blijven met Daniël te zien om hem? Die daar kwam tot zijn vader. Zie hem gaan. Hoe hij de rol ontvangt. En daarin werd hem gegeven alle macht. Hemel en op aarde. Hij komt, om zijn kerk door de oordelen heen thuis te halen. Kerk des Heren, laat u niet verschrikken, maar buig uw knieën en bid, Heere, dat ik in al die verdrukkingen, in al die strijd, in al die aanwerpingen, staande mag blijven. Heere Jezus, u mij vast, leidt u mij door dit donkere dal, van moeite, strijd, verdrukking, vervolging heen. En breng mij in dat eeuwige gewest daarboven. Hoor dan, kerk des Heren, de stem van uw zaligmaker. Vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen u te geven. Koninkrijk der hemelen. Amen.